Radio 1.
Weet ik veel.
Met Kobe Ilse.
Bijzonder goedemiddag. U hoort een sirene op de achtergrond, want heeft u er wel eens bij nagedacht of bij stilgestaan als u met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, wat dat precies allemaal kost? Niet aan uzelf, maar aan de maatschappij. En als u daar dan ligt in dat ziekenhuis, wat kost dat echt? Wel, daarover gaan we nu eens een uur praten, want ja, u gaat schrikken. Mark Knoppen, CEO van het UZ Jette. Goedemiddag.
Goedemiddag.
In het nieuws ging het weer over corona. Ik vroeg aan jou, kan u het woord nog horen? Ja. En je zuchtte.
Ja, we zitten er nu bijna exact 2 jaar in. Ja. 6 maart 2020 waren onze 2 eerste patiënten binnen. Ja, en ja, we zitten nu aan 3.300 en zoveel. En toch met zware pathologie gezien. Heel veel drukte in het ziekenhuis. Mm-hmm. In pieken voor corona, maar daarna kwam dan de niet-corona achterstand die je moet inhalen. En voor het personeel is dat dus eigenlijk continu heel hard werken.
Mag ik misschien een perverse vraag stellen? Heeft het bedrijf UZ Jette dan goed geboerd de laatste jaren?
Nee. Wel, puur financieel, als je het zo bekijkt, hebben we gelukkig wel compensatie gekregen van de overheid. Omdat ons verdienmodel, als ik het zo mag zeggen, is gebaseerd op volumes van actes. Hoe meer, kort door de bocht, hoe meer je doet, hoe meer zieke mensen je behandelt, hoe meer inkomen je genereert. Je maakt ook meer kosten, maar je hebt ook meer inkomsten. Nu, tijdens de eerste pieken was er een enorme reductie in, of een vermindering van het aantal gewone actes die je normaal in een ziekenhuis doet. Hè. De polykliniek was gesloten, de helft van je operatiekwartieren waren gesloten, verpleegafdelingen werden covid-afdelingen en dergelijke. Dus in ons financieringsmodel was dat een enorme daling van de inkomsten van het ziekenhuis, terwijl de uitgaven dezelfde bleven. Je moet in ons geval, onze artsen zijn gesalarieerd, uw verpleegkundige, uw 4000 mensen, je moet die elke maand betalen. Dus daar is de overheid wel gelukkig tussen beiden gekomen en ze hebben dat correct gedaan. In die zin dat de balans, de rekeningen van alle ziekenhuizen wel heeft op het, laten we zeggen, break-even niveau gebracht. Nu, toch een kleine bemol, in 2023 zal er een eindafrekening komen van te kijken of die gelden wel correct werden gebruikt en aangerekend.
Want dus, ik wou zeggen, de overheid heeft betaald, dat zijn wij natuurlijk allemaal.
Dat zijn u en ik en heel veel andere mensen. Ja. Maar rijk zijn we er niet van geworden, in tegenstelling tot wat je soms leest op social media. Nee.
Goed, we gaan een uur praten over het budget van die gezondheidszorg. En het is de moeite. Fijn dat u luistert. Zeer goedemiddag. Welkom bij Weet ik Veel. We'll be right back. Eén weet ik veel vandaag. Bad medicine. En dat is toepasselijk, want het gaat over onze gezondheidszorg met CEO van het UZ Jette, Mark Noppe, in de studio. File rijden naar Antwerpen op de E17 met 20 minuten erbij vanaf Haasdonk en op de E34 van voor Waasland-Haven-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent vertragen van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en tussen Zaventem en Tervuren. En in Brussel zorgt een betoging voor files tot 3 kwartier richting Wetstraat. Vanaf de Leopold II-tunnel op de kleine ring richting Zuid en vanaf de Jubelparktunnel. Het stadscentrum kan je met de wagen maar beter mijden.
Is er dan echt zoveel bloed nodig? Heeft u er...
Kijk, we hebben onlangs nog een patiënt gehad, een werkongeval. En die heeft de dag zelf, om in het leven te kunnen blijven, het bloed... 11 liter bloed nodig gehad. En in de volgende dagen heeft die man ook nog altijd veel bloed nodig. En sowieso om één enkel man te redden, hebben we ja, al licht het bloed nodig gehad van 30, 40, 50 misschien mensen.
Een fragmentje uit Echo met Jan van Rompuy over het, ja, het aantal liter bloed dat een ziekenhuis nodig heeft om één iemand te behandelen. En we dachten, ja, laten we eens kijken naar zo'n ziekenhuis. Zeker na die ellendige corona-jaren, moeten we ondertussen zeggen. Hoe werkt dat precies? En vooral ook met de hervorming van de gezondheidszorg die er zit aan te komen. Waar praten we eigenlijk over? Daarom, Mark Noppe, goedemiddag. Laten we beginnen bij het begin. Uw eigen boîte, ik zal het zo noemen, het UZ in Jette. Hoeveel mensen werken daar?
Bij ons werken 3.875 mensen.
Dat is veel.
Dus dat is best veel, ja.
Dat is een groot bedrijf, hè?
Dat is een heel groot bedrijf.
En dat gaat dan van poetsvrouwen tot verpleegsters tot chirurgen?
Ja, ja, inderdaad. En dan moet je daar nog de stagiaires bij tellen, de studenten die rondlopen. Zowel geneeskunde, maar ook verpleegkunde, IT, HR, noem maar op. We zijn dus ook een leerplek. Ja. Een opleidingsplek, ja, die komen er ook allemaal. En dan nog een hoop vrijwilligers, die ik nog niet meereken. Dus daar komen best wel wat mensen bij elkaar elke dag.
En die lonen moeten elke maand betaald worden?
Uiteraard.
Ja. Ja. U verdient geld, neem ik aan. U bent een bedrijf, mensen krijgen facturen, de overheid krijgt facturen. Ja. Enig idee wat de omzet is van een jaar UZ Jette?
Ja, de topline, zoals dat heet, de omzet bedroeg vorig jaar 550 miljoen euro. En dat is dus heel kapitaalintensief, hè, als je het zo mag zeggen. Daar gaat veel geld om in de gezondheidszorg. Mm-hmm. Als je dat alleen al voor ons ziekenhuis bekijkt, is dat toch al een flink bedrag. Maar er zijn 100 ziekenhuizen in ons land. Dus als je dat allemaal optelt, is dat een hele hoop geld die omgaat in de gezondheidszorg.
Over in het UZ Jette zeg je 3000 en nog wat mensen. Ja. Hoeveel is dat in Vlaanderen, in België? Hoeveel mensen werken rechtstreeks voor een ziekenhuis?
Als je het bekijkt in de sector, in de gezondheidszorg, is het iets van een 13-14%, dacht ik, van de Belgische beroepsbevolking die rechtstreeks en onrechtstreeks in de gezondheidszorg werkt.
Wauw.
Dus dat is iets wat weinig mensen weten. Het is de grootste sector van het land.
1 op 8 ja. aan het werk is ja. voor die gezondheidszorg.
Ja, ja. En ook qua budgetten. Met een kost, als ik het zo mag zeggen, van 10,3% van het bruto binnenlands product, dat toch 500 en zoveel miljard per jaar bedraagt, ja, is dat meer dan 50 miljard omzet in de sector. En daarmee zijn we ook de grootste sector. Groter dan de chemie of het onderwijs of, ja, of whatever. Ja,
ja. Hoeveel voltijdse banen levert dat op?
Goeie vraag. Ik heb dat is helemaal uit het hoofd. Maar er zijn iets van een 400.000 verpleegkundigen en ambulanciers. 475.000, dacht ik, zoiets in ons land. Mm-hmm. Ja, er zijn enkele tienduizenden artsen daarbij. Het is een hele hoop mensen die we nodig hebben ook. En dan spreek ik nog niet voor ondersteunend personeel. Want die mensen die ik net benoem, die staan aan het bed van de patiënt, bij manier van spreken. Maar je hebt ook nog het gebouw, je hebt...
De catering,
de schoonmaak, noem maar op. Dus dat is best een hele organisatie.
Mm-hmm. En toch, hoor je, lees je, draait die sector verlies? met verlies?
Ja, wat is te zien wat je verlies noemt. Hè.
Want dat wordt toch gedekt. Daar gaan we straks zo dieper op ingaan. Maar
er is een verschil tussen aanrekening van geld en de effectieve kostprijs. Maar ook wat ik jammer vind, is dat de gezondheidszorg altijd als een kost wordt geprojecteerd, terwijl het ook een opbrengstmotor is. Want als je mensen gezond houdt of gezond maakt, gaan ze weer aan het werk en zijn ze niet meer op ziekteverlof en dragen ze bij tot de maatschappij en tot het bruto nationaal geluk, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. Dus je kan het ook zien als een investering. Hè? Investeer, en dan heb ik het vooral over niet zozeer de ziekenzorg, waar wij nu heel hard op gefocust zijn, maar ook op gezondheidszorg. En dat zou je eerder als een investering naar de toekomst moeten zien.
Ja, maar als we het nu puur economisch bekijken, zijn ziekenhuizen gezonde bedrijven?
Nee, er is elk jaar een grote analyse, de MAHA-analyse heet die door een bank wordt gecoördineerd en verricht. En waar elk jaar de rekeningen en de balansen van de ziekenhuizen tegen het licht worden gehouden. En dan zie je, ik spring nu niet over de coronajaar, die zijn, dat is or-categorie, zoals we zeggen. Maar 2019 was het laatste normale jaar, zal ik zeggen. En dan zie je toch dat een kwart tot een derde van de ziekenhuizen verlies maken. En dat naar schatting 1 op 7 eigenlijk niet langer solvabel zijn. Dus eigenlijk failliet zijn, hè, maar worden in stand gehouden. Publieke ziekenhuizen enzovoort. En die eigenlijk bedrijfseconomisch niet goed draaien. Hè. Je moet weten dat de gemiddelde marge van de ziekenhuizen in België is 0,5%. Hè. Dus wij zijn nog financieel gezond. Hè. Wij draaien 1-2%. Op 550 miljoen is dat wel 5 à 10 miljoen per jaar.
Mm-hmm. En wat bedoel je dan?
Dat is peanuts, hè?
Tussen aanhalingstekens winst?
Wel, wij zijn social profit, hè. Ja, wij delen geen winst uit aan aandeelhouders of zoiets. Maar wij herinvesteren continu in ons eigen ziekenhuis opnieuw.
Ah, ja, okay.
Maar we blijven eigenlijk net boven break-even draaien. En dat is een zeer kwetsbare positie, waarbij je ook heel weinig reserve hebt. En als je dan uit een periode komt, zoals de, laten we zeggen, tussen 2010 en 2019 hebben we 10 opeenvolgende jaren van besparingen gehad. Hè, waarbij om de 2 jaar die marge van 0,5% werd wegbespaard. Dus die moet je dan heruitvinden. En heel veel ziekenhuizen hebben daar toch wat problemen mee gehad. Dus het is echt een wankele of een labiele situatie waar er niet veel moet gebeuren om problemen te veroorzaken.
Hangt er dan nog vet aan het varken?
Nee, heel weinig.
Is er al,
Als je kijkt in... Er hangt vet aan het varken als je het financieringsmodel van alle ziekenhuizen en van de gezondheidszorg bekijkt, dan is er nog, dan kan je efficiënter en kosteneffectiever werken.
Ja.
Maar als ziekenhuis as such, in het huidige model van financiering, denk ik dat we al jarenlang het vet van de soep afgeroomd hebben en dat we toch een beetje op de limiet zitten. En dat is één punt. Een tweede punt, wat je niet mag vergeten, is dat meer dan 60% van onze 550 miljoen zijn loonkosten. Hè. En dus het is een zeer personeels- of arbeidsintensieve sector. En je hebt dus handen aan het bed nodig. En daar, dat is een ander knelpunt, daar zien we toch zeker in de verpleegkunde op dit moment een tekort.
Ja.
En dat komt dan weer de kwaliteit van de zorg niet ten goede. Dus het is echt een complex domino-verhaal waarbij alles aan elkaar vasthangt.
Laat ons die oefening eens maken. Hè. Je spreekt over een omzet van 550 miljoen, maar we brengen die naar 100 euro. Dat praat makkelijk. Ja. Je zegt, van die 100 euro, 60 euro is al voor lonen.
Ja.
Dan heb je nog 40 euro over.
Ja.
Waar gaat dat allemaal naartoe dan?
Materialen, medicijnen, noem maar op. Infrastructuur, IT, logistiek, kuis, noem maar, catering.
En dan een halve euro op die 100, dat heb je over?
Dat hebben we over, ja.
Goh, als je dat zo bekijkt.
Ja, dat is...
Dat is 50 cent, bij wijze van.
50 cent hebben we over om, hoe zou ik zeggen, vrij beleid mee te voeren. Hè? Mocht je dat al willen. Maar daar doe je eigenlijk heel weinig mee. Hè. Nu, we hebben natuurlijk, het is niet de EBITDA, hè, dus we hebben al de investeringen die we elk jaar doen. We proberen elk jaar voldoende te investeren in het ziekenhuis. En dat doen we zoveel mogelijk met, zoals dat heet, onze cashflow.
En
als je dat
over...
gedaan hebt,
ja?
Hè, dan hou je nog 0,5% over.
En dat investeren, gaat het dan over het kleurtje van de materniteit? Zo van die dingen? Het interieur van de pediatrie?
Investeren in de gezondheidszorg, dat wil zeggen investeren in ons geval vooral in de steeds duurder wordende technologie.
Nieuwe scanners, zo'n ding.
Nieuwe scanners, nieuwe lineaire acceleratoren, dus bestralingstoestellen. We zijn nu op dit ogenblik een nieuw laboratorium aan het inrichten. Ja, dat zijn gigantische investeringen natuurlijk. Oké, je schrijft die af over een aantal jaren, maar je moet wel het kapitaal hebben om ze, of de financieringsmethode om dat te financieren. Hè?
Laat ons die oefening met die 100 euro, we hebben dat nu aan de kostenkant gedaan, laten we die ook eens aan de inkomstenkant doen. 100 euro verdien je.
Ja.
Hoe is de verdeling daar? Waar verdien je het meest aan?
Goh, grosso modo, het inkomen van een ziekenhuis kan je, en ik neem mij niet op enkele procenten, maar 40% ongeveer is wat men noemt geld dat komt van het budget financiële middelen. Dat is het geld dat je krijgt van de FOD Volksgezondheid om de boîte, zoals u zei, te financieren. Verpleegkundigen mee betalen, de bakstenen, de IT en noem maar op.
Ja.
Dat is 40%. Dan andere 40% grosso modo zijn de honoraria. Dat zijn de prestaties van de artsen. Daar krijg je dus per prestatie een zekere fee voor, een zeker honorarium.
Ah, dus een chirurg staat een deel van zijn loon af.
En in de algemene ziekenhuizen, waar de artsen vrij gevestigd zijn als zelfstandigen, zijn er dus onderhandelingen tussen de ziekenhuisdirectie en het artsenkorps van welk specialisme draagt wat af voor de algemene kosten te dekken van het ziekenhuis.
Nee,
Want die standaardvergoeding voor het ziekenhuis is helemaal niet voldoende om break-even te draaien. Dus er moet gemiddeld genomen zal dat ongeveer op landelijke basis ongeveer een dikke helft van de honoraria van de artsen stromen terug naar het ziekenhuis. Dat, ja, wow. Gemiddeld genomen. Hè. In sommige specialismen is dat heel weinig, in andere is dat heel veel.
Ja, ja, ja.
Dat hangt gewoon af van de hoogte van de honoraria en de volumes die worden omgezet en gecreëerd. Dus dan zit er ongeveer aan 40-40. Dan heb je 15% nog ongeveer de apotheek. De inkomsten uit de apotheek, want de medicijnen die wij kopen, ja, die verkopen wij ook weer aan
met
de patiënt.
Marge.
Dat is weer een kleine marge. Dat wordt een kleine marge. Vroeger was dat anders.
Ja.
Maar tegenwoordig zit je met openbare aanbestedingen en dergelijke. Dus dat is allemaal veel transparanter dan vroeger het geval was. En dan heb je nog een 5% ongeveer met wat men noemt conventies. Dat zijn dus afspraken met het RISIF, met het betalingsorganisme, het verzekeringsorgaan, waar dat je dus een soort enveloppenfinanciering hebt. Voor een bepaalde patologie krijg je dan een enveloppe geld, ongeacht welke prestaties je daarmee dan bij manier van spreken doet.
En hoeveel procent haal je uit de parking? Want dat is toch ook voor het ziekenhuis, neem ik aan?
Dat is voor het ziekenhuis of voor de parkinguitbater. Dat hangt er vanaf hoe dat je het organiseert. Maar dit zijn druppels op een hete plaat. We gaan niet rijk worden van onze cafetaria, onze parking of onze kapper.
Mm-hmm.
Dat is niet...
Goed, we praten zo dadelijk verder over waar het geld van de overheid dan in wordt gepompt in die ziekenhuizen. Bijzonder interessante materie. Wat is dit? Dit is dokter Bernard Bonnie Sinclair. Zeer goedemiddag en heel fijn dat u luistert naar Weet ik Veel over de gezondheidszorg.
Net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem.
Maar gisteravond was hij op, hij heeft me zelfs gekust.
Er is ook niets bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust.
Hallo? Nee.
Dokter Bernard, in weet ik veel over een ziekenhuis, maar vooral ook over wat het allemaal kost, de gezondheidszorg.
Ja, Frits is mijn dokter, hè. Ja, dat vind ik al fout, dat ik Frits zeg. Je moet nooit tegen een dokter Frits zeggen. Ook niet als hij Frits heet. Want je moet niet zo tutoyeren met een dokter. Maar dat is niet goed. Maar Frits, die maakt mij zo zenuwachtig. Dus dan ben ik al ziek en dan krijg ik er nog wat bij. En weet je hoe dat komt? Omdat overdreven zorgvuldig. Ken je dat? Ik hoef maar iets te hebben, dan begint hij luisteren en doen. En ik was laatst bij hem op het spreekuur. Nou, ongelogen zeg, heeft me 3 kwartier nagekeken. Dat is te lang, dat is te lang, mens. Ja, en dat is nog tot daar en toe, maar dan zegt hij niet wat ik heb. En dat vind ik vreselijk. Dan breekt me de angstzweet uit. Hij zegt niet wat ik heb. Dus al zou die maar zeggen, jij bent preferatus generensius. Hè? Ja, dan weet je nog niks, maar ja, dan heb je tenminste wat. Hè? Ja, als ik ziek ben, wil ik ook wat hebben. Hè? Hij zegt niet wat ik heb.
Dankjewel, Toon Hermans. Wat had hij? Preferatius?
Preferatius referentius of zoiets.
Enig idee?
Een Toon Hermans syndroom.
U hoort Mark Noppe, CEO van het UZ Gent. UZ Jette, wat zeg ik? Ja. Natuurlijk, excuseer. Dat mag ik niet. Oeh, dat zijn fouten.
Dat gaat u geld kosten.
Ja, excuseer. 36 miljard misschien wel. Want dat is, als ik het goed heb, beste Mark, 36 miljard euro... Het jaarlijkse geld dat er richting de gezondheidssector vloeit.
Wel, als je daar de eigen bijdrage van, de out-of-pocket bijdrage van de mensen zelf nog aan toevoegt, want dat vloeit er ook naartoe, dan zit je tegen de 50 miljard.
Wacht, dus 36 krijg je van
publiek geld.
Publiek geld.
Ja, ja.
En dan komt er nog 14 miljard.
Ja, ongeveer
factuur.
Ongeveer een kwart van het totale bedrag is wat we met z'n allen out of pocket betalen. Daarin scoort België eigenlijk Europees niet zo goed. Omdat in andere landen is die eigen bijdrage, in de meeste of in vele andere landen, is die eigen bijdrage relatief kleiner ten opzichte van het totale bedrag.
Dus wij betalen nog veel extra,
ja,
bovenop wat publiek geld al is.
Ja, toch wel. En dat zit in allerlei zaken, in de remgelden zoals dat heet, hè, om de consumptie af te remmen, daarvoor was dat bedacht.
Mm-hmm.
Maar ook in supplementen en dat soort zaken. En dikwijls hebben mensen een aanvullende verzekering om zoiets mee te financieren of te dekken.
Ja, ja.
Maar niet iedereen heeft dat natuurlijk. En dus dat wordt gerekend bij het out-of-pocket, het niet-publieke gedeelte van de financiering.
Oké. Okay. Laten we even op dat geld van dat de sector van de overheid krijgt. 36 miljard euro overheidsmiddelen. Als je dat deelt door 10 miljoen Belgen, pak 11 miljoen. Dat is meer dan 3000 euro per Belg per jaar.
Klopt.
Als je dat zo bekijkt, dat is een waanzinnig bedrag. Hè?
Ja, dat klopt. Nu, dat is
stijgt dat ook?
Dat is het bedrag dat je in de OESO-landen... Hè, elk jaar heb je zo'n ranking van uitgaven in de gezondheidszorg en het gezondheidszorgsysteem van alle Europese landen, alle OESO-landen. En daar zie je dat in de top 15, laat ons zeggen, is dat tussen de 3.000 en de 4.000 euro per capita, hè, per hoofd per jaar. Dus dat is best heel veel.
Is dat in stijgende lijn?
Wel, als je het uitdrukt in percentage van bruto binnenlands product, dat percentage blijft stabiel. Maar wij worden rijker. Hè. Held is wealth, zegt men.
Nochtans, vorige week zat Geert Noels hier en die zei dat wij aan een recordtempo armer werden.
Ja, oké, okay, dat is vanuit zijn standpunt bekeken. Ja. Begrijp ik dat ook. Maar dat is dan gezien de recente issues, zal ik maar zeggen, die er geostrategisch, geopolitiek aan het gebeuren zijn. Maar het bruto binnenlands product stijgt elk jaar. En tot nog toe elk jaar gestegen. Misschien met COVID een dipje. Maar in percentage van dat bedrag, ja, dat stijgt dus mee. En ja, wij worden rijker en dus geven we ook in euro's uitgedrukt meer uit per capita per jaar.
En je zegt dat we daarmee ook binnen Europa in de top zitten?
Ja, we zijn niet de duurste. Okay. Maar we zitten zo in wielrennen zouden zeggen, zitten in het eerste peloton.
Hè. Ja, ja. Welk land is nog duurder?
Nederland is duurder. Oostenrijk is ongeveer hetzelfde. Duitsland is wat duurder. Zwitserland is duurder. Zo uit het hoofd weet ik het niet direct. Ik denk dat we op plaats 7 of 8 staan of zoiets.
Oké. Okay. Ja. Die 36 miljard, naar wat gaat dat precies? Wat zijn de belangrijkste ziekten die daarmee worden behandeld?
Daarmee worden alle ziekten behandeld. Maar er gaat een flinke brok naar de ziekenhuizen. Er gaat een brok naar de ambulante sector. Er gaat een brok naar de eerste lijn, naar de huisartsen. Er gaat ook een deel naar de geestelijke gezondheidszorg. Er gaat een deel naar de revalidatiesector. Mm-hmm. Maar het ganse bedrag wordt gebruikt om in de curatieve sector, of bijna gans het bedrag, ongeveer een 2% van dat bedrag, wordt besteed aan preventie. En daarmee scoren we ook niet goed.
2%?
2% van dat hele grote bedrag. Uiteindelijk, als je alles optelt, kom je ongeveer daaraan. Grote orde. Sommigen zeggen het is 1,5, anderen zeggen het is 3. Maar het zal rond die 2 draaien.
Nochtans, mij
dat is jammer.
Ja, nochtans, mij lijkt preventie de beste investering om dat bedrag op termijn niet te laten stijgen.
Dat is iets dat wij al enkele jaren proberen te verkondigen met een aantal gelijkgezinden. Omdat wij denken, en ook minister Van den Broeken is daarmee bezig, hè, en de vele andere gezondheidsministers van ons land, om toch een sustainable, een duurzaam model te creëren van gezondheidszorg. Want we hebben geld genoeg. Hè. 10,3% van 550 miljard is genoeg geld. Maar het is niet altijd even efficiënt aangewend of even effectief aangewend. Er is toch wel een deel van dat bedrag dat we eigenlijk niet doelmatig of niet doelmatig genoeg gebruiken. En er is een te klein deel dat we inzetten voor preventie.
Ja.
Want de grote reden waarom mensen in een ziekenhuis terechtkomen uiteindelijk, we hebben dat eens uitgerekend, een helft ongeveer van de redenen waarom iemand in een ziekenhuis terechtkomt, heeft te maken met decennia lang opgebouwd verkeerde levensgewoonte tussen aanhalingstekens.
Roken,
mensen hebben
te vet
gerookt,
eten. Ja.
Mensen zijn overweight, hè, slechte dieetgewoonte, slechte leefgewoonte, slechte werkomstandigheden enzovoort. Dingen waar ze niet altijd iets aan kunnen doen, maar sommige zaken wel. En daar investeren we relatief weinig geld aan, vind ik persoonlijk. Terwijl er genoeg literatuur is die aantoont dat je heel snel een terugverdieneffect krijgt. Al binnen de 6 maanden.
Want zeg je nu dat de helft van alle patiënten zou voorkomen kunnen worden? Zeg je dat?
Dat zeg ik niet.
Nee.
Ik zeg de helft ligt daar om redenen waarvan we weten dit heeft te maken met in belangrijke mate slechte levensgewoonten. Het kan nog altijd. Het omgekeerde heb ik niet gezegd. Hè.
Nee.
Die zouden er nooit gelegen hebben, mochten ze nooit gerookt hebben. Dat zeg ik niet. Maar er is, en men heeft daar onderzoek naar gedaan, want ik hou nogal van evidence-based management ook. Hè. Men heeft daar wel onderzoek naar gedaan. En men schat toch dat er een flink deel mensen eigenlijk niet hadden hoeven te liggen. En als je dat weet, en je weet dat ondertussen de kostprijs, de prijs die we betalen voor de gezondheidszorg, meer dreigt te stijgen dan die 10,3% van het GDP of de index. En ik zal uitleggen hoe dat komt, zelfs. Ja, dan moet je ergens middelen vrijmaken.
Mm-hmm.
En ik denk, aangezien er al zoveel geld circuleert in dit systeem, dat je geld zou kunnen vrijmaken door een grootschaliger en slimmere preventie en gezondheidspromotie te promoten. Daardoor minder mensen ziek te laten worden en dus zorgbehoevend maken.
Mm-hmm.
En daardoor middelen vrijmaken om die mensen bij wie die ziekte een gevolg is van een genetisch feit of een ongeval of een of andere tumor of een zeldzame ziekte en dergelijke, waar we meer en meer personalized medicine, gepersonaliseerde medicamenten voor hebben, dat we dat ook kunnen betalen. Hè. U herinnert zich Baby Pia met 1,9 miljoen euro voor een flacon. Ja, crowdfunding is niet de oplossing voor al die zeldzame ziektes te gaan doen. Dus we moeten gaan denken over een ander financieringsmodel. En daar wordt over nagedacht, tussen haakjes. Ik ben dat hier niet aan het uitvinden. Maar dat is denk ik de enige way forward om ons gezondheidszorgsysteem, dat toch best goed mag genoemd worden, om dat te bewaren.
Ik ga even 2 minuten terug in het gesprek, want je zei daarnet, eigenlijk is er geld genoeg.
Ja, omdat...
Daar schrik ik van, want we zijn begonnen aan deze uitzending met te zeggen, wij draaien aan een 0,5% marge.
Ja, ja, maar dat is, als we ons huidig financieringssysteem en ons huidig, zoals men dat zo mooi zegt, paradigma behouden, met focus op curatie.
En, behandeling, ja.
Behandeling enzovoort. En het financieringsmodel dat vooral toch nog altijd volume geïncentiveerd is, waarbij je beloond wordt om zoveel mogelijk zieke patiënten te behandelen, dan raken we er niet. Maar ik moet daar eens over nadenken. Hè. Dus wij worden, en ik spreek nu een beetje als een boutade, hè, maar wij worden betaald om zoveel mogelijk zieke mensen zo snel en zoveel mogelijk te behandelen. Maar als alle 100 ziekenhuizen van België die... die incentive hebben, ja, dat kan me niet voorstellen dat de minister van Volksgezondheid dat als een beleid ziet. Hè. Je moet toch dus proberen je bevolking zo gezond mogelijk te houden.
Jullie verdienen eigenlijk op de ongezonde mens.
Ja, inderdaad. En wij dus worden niet betaald of geïncentiveerd om bijvoorbeeld onze zorgregio zo gezond mogelijk te houden.
Dus hoe meer diabetes, hoe meer longkankers door roken, hoe beter tussen ongelooflijke aanhalingstekens.
Want het is heel cynisch. Ja. Ja. Het is een heel cynische redenering. Maar we hebben daar toch met een aantal mensen al wat studiewerk rond gedaan. En dat is wat we toch noemen een pervers effect van ons betalingssysteem. Hè. Waarmee ik niet wil zeggen dat ons betalingssysteem zoals we het vandaag hebben helemaal fout is. Want ons principe is wat men noemt in het Engels fee for service. Hè. We krijgen dus geld per acte, per service die we bieden aan de bevolking, dat heeft ook voordelen. Hè? Dat mogen we niet vergeten. In België zijn de wachttijden heel kort in vergelijking met het buitenland. In België bestaat vrije keuze. Hè? Kan er voor of tegen zijn, maar de patiënt heeft nu eenmaal vrije keuze.
Je kan gaan shoppen. Ja.
Kan een second opinion vragen, kan een third opinion vragen.
Maar die
wordt snel geholpen, wordt buiten de uren geholpen. Dat heeft ook voordeel, dat is ook een kwaliteitselement.
Ja, maar dan krijg je verhalen als, ik ken iemand die iets mankeert, heeft een scan nodig, gaat naar ziekenhuis 1 om die scan te laten doen bij specialist 1. Gaat dan naar ziekenhuis 2 om nog eens een scan te laten doen, terwijl die foto van die eerste scan kan perfect in een soort database komen en die dokter... Begrijp je wat ik wil zeggen?
Ik begrijp.
Er wordt heel veel te veel gewerkt.
Ja, terwijl dit eigenlijk al grotendeels niet meer zou moeten hoeven, omdat... Die scan bijvoorbeeld, ja, dat is 100% digitaal, hè, een foto tegenwoordig en een protocol. Dus er bestaan e-health platformen waar die objectieve gegevens van de patiënten in terug te vinden zijn. Die worden daar naartoe gepusht vanuit de ziekenhuizen. En als je dan in een ander ziekenhuis terechtkomt om een of andere reden, dan kan je daar de informatie uit terughalen.
Maar bevestig je dan dat er te veel wordt gescand, te veel wordt...
Ja, maar mijn maar was, daar word je niet voor betaald, hè. Bij manier van spreken. Die scan die brengt hoe dan ook middelen op voor het ziekenhuis waarmee we onze lonen kunnen betalen, bij manier van spreken. Hè. Dus daar komt het wel op neer. En dat is het ongezonde. Dus het is, c'est le cas du dire, zeggen ze in Brussel, het ongezonde van het systeem. Dat is dat je er baat bij hebt, hè, om die dure machines te doen draaien. Hè. En daarmee wijs ik niet, en ik wil dat toch even zeggen, ik wijs daar niet met een beschuldigende vinger naar in dit geval radiologen of klinisch biologen of welke specialist ook. Het is gewoon het systeem. En dan moet je gewoon eens vergelijken met buurlanden. Hè. Hoeveel onderzoeken gebeuren er per Belg per jaar in België en hoeveel gebeuren er in Nederland en in Frankrijk en in Duitsland en Engeland. En vergelijk dan de gezondheidsuitkomst. Hè.
Ken je de
antwoorden? Die cijfers bestaan. Hè. Dus wij verbruiken, als ik het zo mag zeggen, veel meer zorg en technologie en technieken en ook medicatie, by the way, dan in veel van onze buurlanden. En als je dat in grafiek zet en je zet dan het terugbetalingssysteem in dezelfde grafiek, dan zie je perfect waar het aan scheelt natuurlijk. Ja. Als je beloond wordt om dat te doen, ja, dan ga je het doen. Terwijl we nu, maar de minister is daar aan het werken. Hij heeft een nieuw plan klaar voor de ziekenhuisfinanciering, waarbij die toch wel wat perverse effecten fors kunnen worden gereduceerd. Maar dit is een werk van lange adem.
Heb jij ooit een interne mail gestuurd? Mannen, we zitten krap, scan maar wat meer.
Nee.
Want dat zou in dit systeem perfect kunnen.
Ja, en ik weet... Men heeft ooit eens, dat is al heel lang geleden, was er eens een aanpassing van een honorarium in een bepaald onderzoek. Werd de stukprijs, als ik het zo mag zeggen, met pakweg 20% gereduceerd. Ja, het jaar erop waren er 20% meer onderzoeken. Hè. Zo simpel is het. Ja. Dus dat is zo'n systeem kan je ook heel moeilijk besparen. Hè. En dat is ook moeilijk, want... Allee, wij werken in een universitair ziekenhuis en heel wat van de artsen die daar werken, de meeste alleszins, zijn naast de zorg ook geïnteresseerd in de academie, hè, in lesgeven, in onderzoek, in innovatie, in nieuwe technieken enzovoort. En die hebben per definitie voor dit model gekozen. En de artsen zijn, de meeste zijn gesalarieerd, hebben een vast inkomen. Dus het artseninkomen hangt niet af van het volume dat zij omzetten.
Okay. Ja,
dat is geen rechtstreekse band. Wel onrechtstreeks, hè, want het ziekenhuis betaalt de salarissen. Ja. Maar dat maakt het voor mij moeilijk, want voor die academische functie krijgen wij maar ongeveer 5% extra budget. 5%. Terwijl als je dan iets of wat zinvol academisch werk wil doen, ben je makkelijk toch een dag per week daarmee bezig. Dat is 20%. Dus wij betalen eigenlijk het grootste deel van de academische opdracht, omdat we moeten met ziekteverzekeringsgeld, in tijd uitgedrukt, hè, in menstijd uitgedrukt. Mm-hmm. Dus dat is een van de zaken waar we ook mee ook vergelijken met het buitenland. En daar scoren we ook weer niet zo goed.
Weet u uit het hoofd wat een prostaatonderzoek kost?
Een prostaatonderzoek. U bedoelt het bloedonderzoek of de echografie?
Ik probeer een bruggetje te maken naar de volgende plaat. die heet Prostate Check.
Oké.
Bij dit.
If you're a man and you are 50, there are two things you must do. First is let your doctor do a prostate check on you. Second, get a blood test for PSA. One third of all men's cancer can be found that way. Don't be frightened when doc says, drop your britches, son. The secret to survival is early detection. So all you fellas, if you're 50, there's two things you must do. First is let your doctor do a prostate check on you. Second, get a blood test for PSA. Be a hero to your family, you can save your life that way.
Voilà, zijn prostate check in, weet ik veel. Oei, dat is verkeerd, sorry. Ja.
De gezondheid is niet de afwezigheid van de ziekte, maar is wel die toestand waarin wij ons optimaal goed gevoelen, zowel fysisch, psychisch als sociaal. Dus we moeten een strenge norm aannemen. Dat komt ongeveer neer op 32 kubieke meter lucht per persoon per uur.
Die hebben we hier niet.
Die hebben we natuurlijk niet, maar hier zijn veel reten en kieren, zodanig dat we kunnen toekomen met 10 kubieke meter per uur en per persoon.
Met de gezondheid bezig zijn. Het is van alle tijden, ook uit de tijd van Echo. Bij mij in de studio, Mark Knoppe, CEO van het UZ Brussel. In Jette is dat. Het gaat over het bedrijf, de gezondheidszorg, want het gaat om geld, hè, Mark?
Ja.
Het gaat over onze gezondheid, maar het gaat
ook over geld.
Over een gigantisch bedrag dat jullie krijgen van de overheid, 36 miljard, waarmee verpleegsters, maar ook IT-sectoren, poetsvrouwen, dat moet allemaal betaald worden, dat hebben we al geleerd. Kunnen we eens concreet gaan? Mm-hmm. Zo'n MRI-scan, als ik dat laat doen, ik heb dat denk ik ooit wel eens moeten laten doen, dat kost mij als consument, als patiënt, wat kost mij dat?
9,92 euro.
Peanuts.
Ja. En als u tot vroegere Wigwee behoort, dus tot de mensen met een voorkeurstarief, is het 2,97 euro.
Ja, maar daar hangt een reële kost aan vast.
Ja, daar hangt ten eerste een tarief aan vast, want dat is niet noodzakelijk de reële kost, maar wat wat wij tarifiëren via de mutualiteiten aan de ziekteverzekering voor een MR van uw knie bijvoorbeeld is €127,7. Dus dat is meer dan 10 keer meer dan dat u uit eigen zak betaalt.
Ja.
En 40 keer meer dan wat een voorkeurstarief persoon betaalt.
En dat is nog altijd niet de reële kost.
Dat is nog altijd niet de reële kost. Dat is het afgesproken tarief tussen de ziekteverzekering, mutualiteiten en de artsen en medicomuts. Dat zijn de tarieven die worden afgesproken. De reële kost, als je dat wil berekenen, dan moet je daar ongeveer een masterstudent op zetten of een consultancybureau om alle parameters mee in kaart te brengen. Want bijvoorbeeld van een MRI, dat is een zeer duur toestel, een deel daarvan wordt gefinancierd via dat budget financiële middelen. Verder krijg je per onderzoek een honorarium, maar dan heb je nog de infrastructuur. Je hebt een magneetkamer nodig, of een Faraday-kooi. Je hebt enorm veel elektriciteit en koeling nodig, je hebt technici nodig. Ja, als je dat allemaal wil in rekening brengen in dat ene onderzoek, ja, daar moet je bijna een case study van maken.
Maar dat staat heel ver af van die €9 wat wij betalen. Dat zal een factor 100 zijn misschien wel.
Ja.
Zwat.
Ja.
Zo'n open hart operatie, dat is natuurlijk helemaal moeilijk te berekenen, want ja, daar staan heel veel mensen rond, maar dat zijn toch enorme kosten.
Ja, dat loopt in de duizenden euro's, enkele duizenden euro per ingreep. Maar daar ook weer heb je weer een heel team dat daarmee betrokken is. Hè. Iedereen denkt aan de hartchirurg, maar je hebt meestal al 2 chirurgen. Je hebt dan ook de perfusionisten, zoals dat heet. Dat zijn de gespecialiseerde verpleegkundigen die de hart-longmachine bedienen. Je hebt de anesthesioloog die de patiënt in slaap doet. Je hebt heel de nursing daar rond. Je hebt het operatiekwartier daar rond. En dan heb je nog meestal toch enkele dagen hospitalisatie daar rond. Alleen al, om je een idee te geven, 1 dag gewoon slapen en eten in mijn ziekenhuis kost €511. Daarmee boek je een hele mooie suite hier in een mooi hotel in Brussel.
Absoluut. Ja. En in die €511 zit alle personeelskosten, de infrastructuur.
Ja, daarin zit, hoe zou ik zeggen, het vaste gedeelte van de onkosten van het huis.
Hè, ja.
met nursing en dergelijke en schoonmaak. Maar daarmee zit nog geen honorarium van artsen. Daarmee zitten nog geen medicamenten. Dat zit er nog allemaal niet in. Dus dat komt er nog bij. Dus we hebben 700 bedden, dus reken uit. Dat is een hele hoop geld waar mensen zo niet direct bij stilstaan. Hè?
We moeten stilaan naar het einde werken, Mark. Ik hoor een zeer complex systeem. Je zegt dat er eigenlijk geld genoeg is, maar dat het wat verkeerd gebruikt wordt. Er is wel wat chaos, want ik heb een verhaal gehoord, ik check het even dubbel bij jou. Als je zittend in een ambulance wordt getransporteerd, is dat minder goed dan als je liggend in een ambulance wordt vervoerd.
Ja, dat is het complexe verhaal van het patiëntentransport. Maar dan moet u ook weten dat wij in een land leven waar de gezondheidszorg ook volgens een zeer bizarre verdeelsleutel geregionaliseerd is. Qua bevoegdheden, verdeling, dat is soms heel bizar.
Maar hoe kan een ambulancerit?
Wel, toch is men erin geslaagd om dat in verschillende bevoegdheden, gebieden te leggen.
Ja.
Bijvoorbeeld een dringend patiëntentransport, de 112, je hebt een verkeersongeval, de ambulance komt u halen, poef. Dat is federaal, dat is een federale materie. En dat transport, ik denk dat iedere patiënt daar een €60 ongeveer zelf voor moet. Krijgt een factuur en dat is altijd overal hetzelfde in gans het land. Maar dat is dringend patiëntentransport. Maar dan heb je soms ook het niet-dringende of semi-dringende transport. En dan kan je liggend getransporteerd worden als patiënt of zittend getransporteerd worden. En dan hangt het een beetje van uw mutualiteit af. Hoe die tussen beide komt in de tegemoetkoming, in de onkosten die deze dikwijls privéfirma's, die ambulances hebben rijden, of taxis, of busjes, of wat dan ook, wat die aanrekenen. En dat zijn hoge tarieven. Ik vind dat persoonlijk heel duur.
Voor een veredelde taxirit, laat ons.
Wel, eigenlijk wel.
En die niet dringende hulp natuurlijk.
Soms kan het ook niet anders, omdat patiënten moeten bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, zitten in een woonzorgcentrum en moeten na een operatie of zo moeten een keer terug naar de ziekenhuiscontrole, foto enzovoort. Dat kan niet in het woonzorgcentrum. Maar die mensen zijn niet acuut dringend ziek of zoiets, maar die moeten wel vervoerd worden. Ja, en dan, sommigen hebben dan eigen vervoersdiensten, soms Maar meestal is de opleg voor de patiënt toch wel flink hoog. En zeker voor de meest kwetsbare populatie, dat zijn dan toch dikwijls oudere mensen.
En klopt het dan, moeilijk. Ga liggen, is dat dan de tip?
Nee, wel, het hoofdstuk is... Het is daarom dat ik dat zo raar... Allee, als je daar als buitenstaander naar kijkt... Het niet dringende liggende patiëntentransport, dat is dan zo een boekdeel dik met alle regels en voorschriften. En dan heb je ook het gewone transport. Dat kan dan met een taxi bijvoorbeeld. Hè.
Ja, ja, ja.
Maar dan zijn de tegemoetkomingen weer anders. En dat hangt dan weer van je mutualiteit af, hoe die daar intussen beide komt. Dus als u spreekt over complexiteit, soms zijn we er wel in geslaagd om het met z'n allen heel complex te maken.
Ja. De laatste 2 minuten van deze uitzending wijd ik aan de toekomst. Minister Van den Broeke is bezig met een nieuw plan. Word jij daarin gehoord? Worden de ziekenhuizen daarin gehoord?
Wel, wij worden alleszins op de hoogte gebracht van die plannen.
Zijn jullie actief mee aan het denken?
Nee, maar we hebben al in het verleden met heel wat gremia actief denkwerk verricht. En deze minister is ook heel goed op de hoogte van het dossier en van de materie. En ik moet zeggen, wij worden regelmatig gecontacteerd of ingelicht over de next steps die zouden worden genomen. Ik kan u wel zeggen dat het plan van minister Van den Broeke, vind ik persoonlijk, een heel goed, uitgebreid, ambitieus plan. Dat zal wel meer jaren zijn, want je gaat dat niet in een vingerknip kunnen wijzigen. Er zullen hier en daar wel, zoals altijd, enige hordes moeten worden genomen, maar dat zie ik wel goed in. Ik hoop alleen dat we het aanpakken. En we moeten gaan beginnen met die hervorming. Ja. En ik ben blij dat het een aanvang genomen heeft.
Concreet, is het aan het einde van het doktershoppen en in elk ziekenhuis een scan laten maken? Zit dat mee in?
Dat is een van de elementen. Want het is ook, zoals ik hoop dat het al duidelijk geworden is uit het verhaal, het is een heel complexe omgeving. Waarin heel wat factoren een rol spelen, zoals de nabijheid van de zorg versus de specialisatie van de zorg. Hè. Bepaalde zorgen moet je best zo dicht mogelijk bij de patiënt houden. Ik zeg maar wat, een spoeddienst, een materniteit, een geriatrie. Andere moet je liefst concentreren, omdat het heel duur is of heel specialistisch.
Okay.
Maar daar wordt werk van gemaakt en ik heb daar toch wel vertrouwen in.
Goed. Mark, mag ik u danken voor dit uur?
Dank
ik vond het bijzonder verhelderend. Bijzonder complex blijft het sowieso.
Ja.
Maar het is goed, denk ik, dat we eens in de boekhouding mochten kijken van het UZ in Brussel. Dank daarvoor.